heb vanavond bewust opnieuw vers 4 erbij gelezen van hoofdstuk 16. Omdat wanneer de Heer Jezus in vers 5 begint opnieuw te spreken dat hij terug dat de discipelen zal verlaten, heeft hij in vers 4 eigenlijk al daar de aanleiding toe gegeven. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, dat wat vooraf is gegaan, de verduidelijking dat de discipelen in de wereld verdrukking zullen kennen, dat ze gehaat zullen worden omwille van hem, en dat hebben we vorige maal overdacht. Dan zegt de Heer Jezus, ik heb tot u gesproken, opdat wanneer het uur gekomen is, dat uur dat die duisternis zo zal geproefd worden, u zich zult herinneren dat ik ze u heb gezegd. Maar deze dingen heb ik u niet van het begin afgezegd, omdat ik bij u was. In andere woorden, de Heer Jezus heeft vroeger nooit gesproken over de verdrukking, over de strijd, de moeite die de discipelen gingen kennen in de wereld. Waarom? Omdat dat op dat moment eigenlijk niet nodig was. Vermits de Heer Jezus zelf te midden van zijn discipelen was, kwam de haat van de wereld allemaal op hem terecht. Hij was eigenlijk de bliksemafleider, waardoor de discipelen, zeg maar, nagenoeg aangeroerd bleven, wat dat betreft. En we zullen ook zien dat de Heer Jezus eigenlijk een laatste daad in het opzicht zal stellen in de Hof Gethsemane. Want juist in het Johannes-evangelie, wanneer ze komen om de Heer Jezus te arresteren, zegt de Heer Jezus zo nadrukkelijk, laat deze heen gaan. Wel gelezen? Johannes 18, dan vind je de gevangenneming. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van vers 7, wie zoekt u? En zij zeiden, Jezus de Nazareër. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Zie je dat? Dus de Heer Jezus is altijd de bliksemafleider geweest voor de discipelen. De haat kwam op zijn hoofd terecht. Maar nu, met dat de Heer Jezus zou heen gaan, zou de haat op hun hoofd terechtkomen. De verwerping die de Heer Jezus ervaarde in deze wereld, zou ook de discipelen overkomen. Zij die zijn werk zouden verder zetten, zijn getuigen zouden zijn samen met de Heilige Geest, zouden ook diezelfde verwerping ervaren, omdat ze zo nauw en intiem met de Heer Jezus verbonden zijn. En dat is wat de Heer Jezus illustreerde in de allegorie van de wijnstok. Ik ben de wijnstok, de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. En de wijnranken kunnen geen millimeter gescheiden worden van de wijnstok, anders kunnen die levenssappen van de wijnstok niet stromen door de ranken. En is er bij gevolg geen leven, en is er bij gevolg ook geen vrucht. Dat is wat de Heer Jezus zo nadrukkelijk heeft uiteengezet. En het feit dat de Heer Jezus opnieuw erop wijst dat hij heen gaat, is de aanleiding van hem ook om erop te wijzen dat zijn discipelen eigenlijk nog niet gevraagd hebben van waar gaat u heen? Misschien zullen ze zeggen, maar dat hebben ze toch wel al gevraagd. Waar gaat u heen? En letterlijk in 13 vers 36 hebben we gezien dat Simon Petrus, aan het begin eigenlijk van die laatste avond, Simon Petrus zegt tegen de Heer, in vers 36, Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat u heen? En ook opnieuw in Johannes hoofdstuk 14, zegt Filippus, zegt Thomas tot hem, in vers 5, ja, Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij dat weten? Dus, misschien zeg je, ja, hoe kan dat nu? Dat is toch een tegenspraak. Letterlijk gezien is het inderdaad een tegenspraak. Als je puur letterlijk de woorden zoekt van, hè, waar gaat u heen? Inderdaad, dat hebben ze al gevraagd. Maar, als Petrus aan de Heer Jezus vraagt, waar gaat u heen? Is het dan eigenlijk zijn bedoeling van te vragen, naar waar ga je naartoe? Waar is de bestemming? Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met jou? Of is zijn vraag eigenlijk, waarom verlaat je ons? Begrijp wat ik bedoel? We zijn dat toch ook, hè? In onderlinge gesprekken met elkaar, van, wat hoort dat? Maar zijn we dan precies geïnteresseerd waar de persoon in kwestie naartoe gaat? Nee, eigenlijk is het een vaststelling van, je gaat bij mij weg, waarom ga je bij mij weg? En dat is ook wat de vraag die Petrus stelde. En wat hij ook bij Thomas proeft. En dat is wat de gereden nu op gaat ook wijzen, dat zij eigenlijk volledig met zichzelf bezig zijn. Ze zijn diep bedroefd, omdat de Jezus van hen weggaat. En zij blijven alleen achter. En daar zijn ze mee bezig. Dat ze alleen zullen achterblijven. Maar ze hebben totaal niet op het oog waarom dat de Jezus weggaat. Wat dat de bedoeling is. En daar gaat de Jezus nu, enerzijds wijst hen daarop terecht. Maar anderzijds gaat hij nu er toch hen duidelijk op wijzen dat wanneer hij van hen heen gaat, dat ook het beste is voor hen. En dat is iets dat zij moeilijk begrijpen en dat ook veel christenen vandaag zelfs moeilijk begrijpen. Want als je de Heer Jezus hier volgt, dan zegt hij, dan komt het er in feite op neer dat hij zegt, het is veel beter dat ik wegga, want dan komt de Heilige Geest. Met andere woorden, het zal veel beter zijn wanneer de Heilige Geest hier op aarde komt als de voorspraak, dan dat ik hier op aarde ben. En vele christenen zeggen ook van ja, moesten we maar in de tijd in Galilea geleefd hebben, dan konden we met de Heer Jezus praten en dat was toch allemaal zoveel beter. En veel christenen, misschien denk je dat zelfs ook wel vanavond van, zou dat niet beter geweest zijn? Als we dat denken, dan hebben we nog niet goed en duidelijk gezien waarom dat de Heer Jezus weggaat en het belang van de komst van de Heilige Geest. Want ik zeg u de waarheid, dus de Heer Jezus liegt niet. Het is de waarheid dat het nuttig voor u is dat ik wegga. Dat is al het eerste nuttig. De Heer Jezus vertelt, geeft ons niet altijd de dingen die wij graag zouden willen, maar wel de dingen die nuttig voor ons zijn. En zo ook als het erom gaat dat de Heer Jezus van hen moet weggaan. Kijk, de Heer Jezus is bij hen. Al die jaren heeft hij hen onderwezen. Ze hebben zoveel van hem gezien. En ze denken wel, en zoals we gelezen hebben aan het eind van het hoofdstuk, dat ze iets begrepen hebben van wie hij is en wat hij komt doen. En we hebben dat gezien aan het eind, in vers 30. Nu weten wij dat u alles weet en niet nodig hebt dat iemand u vraagt. Hierom geloven wij dat u van God bent uitgegaan, zeggen ze. Daar straks meer over, wat daarmee bedoeld wordt. Maar ze geven de indruk dat ze uiteindelijk begrepen hebben, iets begrepen hebben van wie dat de Heer Jezus is en wat dat hij hier komt doen. Maar de Heer Jezus maakt hun woorden meteen, zeg maar, hij haalt de grond onder hun voeten weg, want hij wijst erop dat straks zij allen hem zullen verlaten. Met andere woorden, daar zal het bewijs geleverd worden dat ze nog niks hebben begrepen. En dat is nu wat de Heer Jezus ook al bewijst. De discipelen, zij vinden het misschien wel leuker dat de Heer Jezus bij hen zal blijven, maar voor hen zal het het beste zijn als de Heer Jezus heen gaat. Want hoewel ze al die tijd bij hem zijn, hebben ze nog niks van hem begrepen. Maar wanneer de Geest van God zal komen, de Heilige Geest, de voorspraak, dan zal er een verandering plaatsgrijpen die de discipelen tot totaal andere mensen zal maken. Vluchten ze hier weg als de Heer Jezus gearresteerd wordt en zijn het bange wezels, wanneer de Geest van God gekomen is, getuigen ze openlijk, klaar en duidelijk en lopen ze niet weg. En tegendeel, ze zijn moedig als leeuwen. Dus voor hen is het in die zin nuttig. Als de Heer Jezus niet heen gaat, kunnen zij die verandering niet ondergaan. Dus voor hen is het nuttigst dat de Heer Jezus zal weggaan. En anders kan de trooster niet komen. Maar misschien zeg je, ja, maar ja, oké, kan dat dan niet dat de Jezus samen met de trooster op aarde is? Kunnen ze dan niet alle twee op aarde zijn? Dat is nu helemaal niet het punt. Ze kunnen natuurlijk, theoretisch gezien, beiden op aarde zijn. Maar wat de Jezus op wijst, is dat zijn heengaan, het einde van zijn bediening, tegelijkertijd ook een volledig nieuw begin is. Want de uitstorting van de Heilige Geest is al aangekondigd door de profeten in het Oude Testament als het kenmerk van de tijd van het Koninkrijk. Dus met het heengaan van de Heer Jezus naar het kruis van Golgotha, zijn dood en zijn opstanding en vervolgens zijn terugkeer naar de Vader, wordt een heel nieuwe tijd ingeluid. En we zingen ook over een hele nieuwe tijd. Die begint, die tijd, met de opstanding van de Heer Jezus. Dat is die nieuwe dag. En dat is de dag waarop dat de Heer Jezus ook iedere keer van gaat spreken vanaf vers 23. En in die dag zult u mij niets vragen. Hij spreekt van de periode na zijn opstanding en overduidelijk van de periode wanneer de Heilige Geest komt en die nieuwe dag aangebroken is. In beginsel. Dus zolang dat die nieuwe dag niet aangebroken is, kunnen zij ook niet genieten van de zegen van de nieuwe dag. En de Jezus moet nu juist heen gaan om de nieuwe dag, zeg maar, de nieuwe periode te doen aanbreken. Want die periode breekt maar aan met zijn opstanding uit de dood. Dus is het veel beter dat hij heen gaat om op het kruis van Golgotha het werk te verrichten dat aan de basis ligt van het van de zegen van het nieuwe verbond dat zal aanbreken. Het bloed van het nieuwe verbond moet nog vloeien, alvorens de zegen van dat nieuwe verbond kan komen. Natuurlijk kan de Jezus daar nog met zoveel woorden niet over spreken. En dat is eigenlijk een beetje het probleem in gans dit gedeelte, alleen probleem. Als de discipelen de opmerking maken aan het eind van hoofdstuk 16, dat ze zeggen van, nu spreekt hij niet meer in beeldspraak, hij spreekt vrij uit in vers 29. Nadat de Jezus ook zelf zegt in vers 25, dit heb ik in beelden tot u gesproken, er komt een uur dat ik niet meer in beeld tot u zal spreken, dan wijst dit niet zozeer op de beeldspraak die de Jezus gebruikt, ik ben de ware wijnstok, of als hij gaat spreken over zijn heengaan naar het kruis en de opstanding in termen van een vrouw die zwanger is, die barensweeën krijgt en een kindje ter wereld brengt. Dat bedoelt de Jezus niet. Hij bedoelt algemeen dat wat dat hij spreekt eigenlijk redelijk vaag blijft. Maar waarom blijft het allemaal zo vaag? Omdat de Jezus nog niet kan vertellen vanuit, ja, de plaats waar dat wij nu staan. Wij staan achter het kruis. Wij staan achter de opstanding. En het is het kruis en de opstanding die alles zo verduidelijkt, die alles verklaart. Maar voordien kon de Heer Jezus dat niet uitleggen, want de discipelen konden dat niet plaatsen. Ik heb nog veel te zeggen, zegt de Heer Jezus hier ook in dit gedeelte. Maar jullie kunnen het nog niet dragen. Met andere woorden, ze zijn er niet aan toe. Net zoals dat je ook aan een kind die pas begint te rekenen en te tellen, toch ook niet de stelling van Pythagoras uitlegt. Dat kind kan dat nog niet bevatten. Dat kan nog niet. Je moet beginnen met de eenvoudige dingen. En dat is wat de Jezus ook doet. Hij heeft nog heel veel te vertellen. Maar die dingen bouwen allemaal verder op het kruis en de opstanding. En vandaar kan de Jezus ook de dingen niet vertellen. En daarom moet ook die Heilige Geest komen. Want dan zal de Heer Jezus vaag heeft gezegd en beknopt heeft gezegd, zal de Heilige Geest al die gecomprimeerde bestanden, om het in computertaal te zeggen, allemaal ontvouwen. En allemaal mooi en klaar en duidelijk voor hen openleggen. Dan zullen ze zien wat de Heer Jezus allemaal al heeft gezegd. Dan zal dat pas voor hen opengaan en zullen ze het leren begrijpen, zullen ze er inzicht in krijgen. Dat is de bedoeling wat de Heer Jezus hier ook aan heeft. Dus die voorspraak kan anders niet komen als de Heer Jezus niet weggaat. En nu gaat de Heer Jezus, dat is de vijfde keer dat de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest, zal hij verder uitleggen wat de Heilige Geest zal doen. En hij doet dat in twee stukjes. Hij zegt eerst wat de Heilige Geest zal doen ten aanzien van de wereld. Dat beginnen we vanaf vers 8 tot en met vers 11. En dan vanaf vers 12 zal hij zeggen wat de Heilige Geest nog meer zal doen en betekenen voor de discipelen. Belangrijk om dat onderscheid te zien, want tot nog toe had de Heer Jezus nog niet gesproken over het werk van de Heilige Geest ten aanzien van de wereld. We hebben al gezien in hoofdstuk 14 dat de Heer Jezus zegt dat er een andere voorspraak zal komen in zijn plaats. En nu, om hier spreekt de Heer Jezus hier ook in vers 7 dat die voorspraak niet kan komen als hij niet weggaat. En daar hebben we overdag dat wat de Heilige Geest zal doen en grote mate erop neerkomt dat hij het werk van de discipelen, het werk van de Heer Jezus te midden van zijn discipelen zal verder zetten. En hier, vanaf vers 8, zien we dat ook de Heilige Geest het werk dat de Heer Jezus deed ten aanzien van de wereld en een bepaald opzicht ook zal verder zetten. Hij zegt dit, en als die is gekomen, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan vinden we vanaf vers 9 een korte beknopte verklaring van wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Hij zegt, van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. Nu, overtuigen van zonde, daarmee grijpt de Heer Jezus ook al terug naar wat hij van zichzelf had gezegd in hoofdstuk 15. Dat hebben we overdacht in de vorige Bijbelstudie. 15 vers 22. Als ik niet was gekomen, zegt de Heer Jezus, en tot hen had gesproken, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Zie je dat? Dus de Heer Jezus, dat hebben we gezien van meet af aan, de Heer Jezus, zijn bediening, zijn prediking, maakt een tweedeling onder de mensen. Hij is het licht dat komt in de duisternis, hebben we de vorige maal ook nog overdacht. En wanneer dat licht schijnt in die duisternis, dan waren er slechts twee reacties mogelijk. Ofwel zag je de Heer Jezus en hoorde je hem en zag je van verdraaid. Wauw, dat is een mens die nu net alles is wat ik niet ben. En dan kwam je tot inkeer en dan kwam je tot erkenning van de Heer Jezus. Wie dat hij is, begon je op weg te gaan om tot erkenning te komen wie dat hij werkelijk is. De eerste stapjes heb je gezet. Ofwel zie je hem en brengt hij natuurlijk de duisternis in je hart aan het licht en wie dat je zelf bent, en dan keer je je volledig van hem af. En dan verzet je je volledig tegen hem. Natuurlijk, als je je volledig verzet tegen zijn getuigenis, tegen het licht dat hij brengt, verwerp je ook meteen ook de behoudenis. Want Jezus Christus brengt alleen niet de zonde aan het licht, hij is ook de oplossing voor dat probleem. Vandaar, wie dat dan verwerpt, heeft geen verhaal. Kan niets inbrengen. Want hij heeft niet alleen de openbaring van God verworpen, en Jezus is het vlees geworden woord, nadat God vele malen heeft gesproken in de profeten, heeft hij in het laatst gesproken in de Zoon. Met andere woorden, de Zoon is de volledige zelfopenbaring van God, te midden van de mensen. Wie die openbaring afwijst, wijst tegelijkertijd ook het middel af om ook behouden te worden, want de Heer Jezus is degene die gekomen is om de zonde uit deze wereld weg te nemen, om de zonde teniet te doen, om de boze van deze wereld te oordelen. Ja? Dus zij die de Heer Jezus verwerpen, staan in die zin schuldig. En dat zal de Heilige Geest ook doen. Hij zal overtuigen van zonde. De Heer Jezus in zijn bediening. Ik moest terugdenken vanavond aan wat de Heer Jezus zegt tegen zijn broers in Johannes hoofdstuk 7, weet je nog? als de Heer Jezus opgaat naar voordat hij opgaat naar Jeruzalem, zijn broers zeggen: allee, waarom ga je niet naar Judea? En dan zegt de Heer Jezus dat zijn tijd nog niet gekomen is om op te gaan. Maar dan zegt de Heer Jezus er tegelijkertijd bij, kijk maar eens in 7 vers 6. Hij zegt: mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij. Waarom? Omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Zie je dat? Dat heeft natuurlijk alles te maken dat de mens van nature blind is voor zijn eigen toestand. Mensen van nature, hebben we dan al dikwijls tegen elkaar gezegd, doen enquête hier in de straat en vragen aan de mensen of ze over zichzelf denken. De meeste mensen gaan van zichzelf zeggen dat ze goed zijn. Ze zijn zich niet bewust, oké, ze hebben wel enkele tekortkomingen, maar grosso modo gesproken vinden van zichzelf dat ze goed zijn. En als je spreekt zelfs met mensen die enige christelijke achtergrond hebben, dan zullen ze wel volmondig erkennen dat Jezus gestorven is voor de zonden. Ze gaan niet zeggen voor mijn zonden, maar voor de zonden. En dan zijn, als je dan nader met hen verder praten, ga je zien dat voor hen de zonden, ja, de zonden van de ander zijn, maar niet voor hun zonden. Het is altijd voor de zonden van een ander. En dat is wat de Heilige Geest zal doen. Hij zal de mens die verduisterd is in zijn verstand, die geen besef heeft van zijn eigen toestand, overtuigen van zonde. Dat is één. Maar hij zal ook overtuigen van gerechtigheid en van oordeel. Van gerechtigheid, en de Heer Jezus zegt er meteen bij, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. Van gerechtigheid. Niet zo eenvoudig om, of beter gezegd, er is daar heel veel discussie over wat het betekent. Ik geloof, en dat is de invalshoek die ik zal benadrukken, als de Heer Jezus spreekt dat, dat de Geest de wereld zal overtuigen van zonde, dan geloof ik ook dat die Heilige Geest, als hij overtuigt van gerechtigheid, de gerechtigheid is die mensen gerechtigheid noemen. Niet van de gerechtigheid in eerste zin van de Heer Jezus, of wat dat gerechtigheid is, maar van de gerechtigheid die mensen zichzelf toe-eigenen. En ik ga het verduidelijken. Ik bedoel daarmee, kijk maar eens in Matteüs hoofdstuk 5, zegt de Heer Jezus dit. In Matteüs hoofdstuk 5, vers 20. Want ik zeg u dat als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, u het koninkrijk der hemelen geenszins zult binnengaan. De Heer Jezus spreekt hier over de gerechtigheid van de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij spreekt over die gerechtigheid die zij zichzelf toe-eigenen, waarvan dat zij menen dat ze recht staan ten aanzien van God. De profeten in het Oude Testament, en meer bepaald Jesaja, had er ook al over gesproken en had gezegd tegen het volk in zijn dagen: uw gerechtigheden zijn voor God als een bezoedeld kleed. Dat is een hele krachtige uitspraak. Dat wil niet zeggen, uw gerechtigheden zijn als vuile kleren. Nee. Dat wil dat zeggen, uw gerechtigheid is als, zeg het een keer, Luc, want je weet het.
Kleed van mensen in de boek.
Inderdaad. Een hele sterke uitdrukking.
Kleed van mensen in de boek.
Ja. Misschien zou het wel beter klinken voor ons, om te verstaan dat hij zegt, uw gerechtigheden zijn voor mij als gebruikte tampaks of als gebruikte inlegkruisjes. Dat is de draagkracht van het woord. In andere woorden, wat betekenen die gerechtigheden voor God? Niks. Het is pure onreinheid. En zo geloof ik ook dat je het hier moet zien, want deze fariseeën en deze schriftgeleerden en al deze mensen die bouwden op hun eigen gerechtigheid, waren echt ervan overtuigd dat zij iets hadden om op te staan en zich te beroemen. Kijk maar eens wat de apostel Paulus daar ook over zegt in de Romeinenbrief. In Romeinen hoofdstuk 10 zegt hij dit. Romeinen hoofdstuk 10. We gaan beginnen bij vers 1, maar het gaat mij om vers 3. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen, dus voor de Joden, tot God is dat zij behouden worden. Want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet mijn verstand. Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Zie je dat? De wet wees vooruit naar gerechtigheid die, zeg maar, volledig openbaar geworden is in Jezus Christus. En dat is de enige gerechtigheid waarin de mensen, als ze zich met Jezus in geloof verenigen, kunnen staan en bestaan voor God. Maar het Joodse volk heeft in algemene zin die gerechtigheid die hen aangeboden werd in Jezus Christus, door hem al af te wijzen, verworpen. Want zij beschouwden hem als een zondaar, als een van God verachte en verlatene. En ze hebben hem laten kruisigen als een misdadiger. Dus zij verwierpen zijn gerechtigheid. De Heer Jezus wees op hun gerechtigheid en bracht aan het licht dat dat geen gerechtigheid was die in overeenstemming was met God. Want wat hebben we gezien in het evangelie van Johannes? Als het gaat om de tempeldienst, het centrale van de Joodse godsdienst. Wat moest er gebeuren met die tempel? Wat deed de Heer Jezus met die tempel? Dus hij was onrein. En dat was nu juist die tempeldienst waar zij zich zo op beroemden. En tegelijk maakt de Heer Jezus ook duidelijk dat waar die tempeldienst naar verwijst slechts een schaduwbeeld is van hemzelf, die de ware tempel is van God. Dus daar een gerechtigheid die zij dan in de praktijk bracht in hand de tempeldienst, was onrein. Als het gaat om de Sabbat, zij geloofden van zichzelf dat ze minuscuul bezig waren met het Sabbatgebod te respecteren en te houden. Maar wat hebben we gezien in Johannes hoofdstuk 5? Als de gerezen daar een man geneest, die al 38 jaar verlamd is, ontstaat er een geweldige discussie. Want volgens hen heeft de gerezen de Sabbat openlijk geschonden. En de gerezen maakt duidelijk dat hij juist in het genezen van deze man de Sabbat vervult. Ook daar, in het houden van de Sabbat, hun gerechtigheid, waren ze eigenlijk compleet, zeg maar, bezig met iets in praktijk te brengen, die voor God geen enkele, maar ook geen enkele waarde heeft. Als het gaat om het minutieus bestuderen van de schriften, wat zegt de Heer Jezus over hun studie in de schriften in hoofdstuk 5? Johannes hoofdstuk 5. Vers 39. Johannes 5, vers 39. U onderzoekt de schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen, en toch wilt u tot mij niet komen, omdat u leven hebt. Dus ze doen schriftstudie, maar met al hun schriftstudie komen ze niet tot de essentie, de kern waarover de schrift van het Oude Testament gaat. Maar wat is volgens de Heer Jezus het onderwerp van het hoofdonderwerp, het hoofddoel van het Oude Testament? Jezus Christus. En daar komen ze niet aan toe. Nog meer zelfs, ze verwerpen hem. Dus wat heeft al die schriftstudie aan bijgebracht? Hebben ze daar iets om op te leunen? Geeft geen enkele waarde. Als het gaat om Mozes, en ze zweren bij hoog en bij laag, Mozes hier en Mozes daar, Mozes is de man waarop ze zich beroemen. Wat zegt de Heer Jezus daarover? Kijk eens in hoofdstuk 7. Vers vers 19. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom tracht u mij te doden? Zij beroemen zich op Mozes dat ze zich houden aan de wet. En de reden zegt, de wet van Mozes oordeelt jullie nu juist, maar jullie willen mij doden. Op een andere plaats spreekt hij nou meer en zegt hij dat Mozes over hem geschreven heeft. En dat ze hem verwerpen. Dus al hun godsdienstige activiteit, al hun religieuze activiteit, hun eigen gerechtigheid die ze opgebouwd hebben, heeft het enige waarde voor God? Nee. En zijn ze zich daarvan bewust? Nee. Ze zijn blind. Ze zijn stekenblind. Kijk maar eens wat de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes hoofdstuk 9 vers 40 aan het eind. In 39 zegt hij dit. Tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zouden zien, en die zien, blind worden. En zij die van de fariseeën bij hem waren, hoorden dit en zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu zegt u, wij zien, dus blijft uw zonde. Zie je dat? Dus ze waren stekenblind. Ze beseften niet dat ze zondig waren. Ze beseften niet dat hun eigen gerechtigheid geen enkele waarde had, maar voor God net als gebruikte inrechtkruisjes was, om er in de beeldspraak te blijven. En wat de Heilige Geest ook zal doen, is gaan overtuigen van oordeel. Maar misschien nog kort iets over wat de Heer Jezus zegt, en van gerechtigheid in vers 9 aan het eind. Omdat ik naar de Vader heen ga, en u mij niet meer aanschouwt. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, de Heilige Geest zal dat werk van dat de Heer Jezus deed om aan te tonen dat hun gerechtigheid geen gerechtigheid is, een complete misvatting is en geen waarde heeft voor God, de Heer Jezus zal dat werk niet verder doen. Hij zal naar de Vader heen gaan, dus kan hij dat werk niet verder zetten. Maar het is de Heilige Geest die zal komen, die dat werk van de Heer Jezus zal verder zetten en dat aan het licht brengen. En u mij niet meer aanschouwt, inderdaad, de Heer Jezus zal heen gaan, hij zal het niet meer doen, de Heilige Geest zal het doen, en zij zullen door de Heilige Geest ook gebruikt worden, juist om dit aan te zeggen ten aanzien van het Joodse volk. Want wat doet Petrus zo vrijmoedig in zijn eerste boodschappen? Hij zegt dat zij Jezus gekruisigd hebben. Hij toont hen aan dat zij en wat zij denken een rechtvaardige daad gesteld te hebben door Jezus te kruisigen, juist het omgekeerde hebben gedaan. En aan de hand daarvan verkondigt hij het evangelie. En dan vinden we dat de Heer Jezus nog meer zegt, als het allemaal een beetje duidelijk is, of zijn er al vragen over? Hij zal ook overtuigen van oordeel, staat er. Omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. Kijk, daar heeft de Heer Jezus al verschillende keren over gesproken, over de overste van deze wereld. Hij zegt dat de overste van deze wereld zal buitengeworpen worden. En waarom spreekt hij meteen over de overste van deze wereld? Wel, alle mensen die onder het gezag staan van de overste van deze wereld, daarvan heeft de Heer Jezus gezegd dat ze ook gekenmerkt zijn met dezelfde kenmerken als de overste van deze wereld. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 8. Hij zegt in vers 43, waarom kent u mijn spraak niet? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne. Omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. Dus als de Heer Jezus zo de overste van deze wereld omschrijft, en alle mensen die zeg maar onder zijn heerschappij, onder zijn macht zijn, beschouwd als zijn zonen, als zijn kinderen, omdat ze net dezelfde kenmerken hebben. Hij is een mensenmoordenaar van het begin, en hij is de vader van de leugen. Dan is hun kijk op de wereld ook een complete misvatting, door het feit dat ze niet verbonden zijn met de waarheid, en Jezus Christus is de waarheid, zijn ze verbonden met de leugen. En hun opvattingen en hun ideeën, het beeld dat zij zich vormen, is ook één grote leugen. En dat is wat de Heilige Geest aan het licht zal brengen. Jezus' oordeel is een waarachtig en rechtvaardig oordeel, hebben we gezien. Hij is de waarheid. Hij is verworpen geworden door deze wereld, omdat de wereld de leugen meer lief heeft dan de waarheid. En dat gaat ook de Heilige Geest, zeg maar, aan het licht brengen. Overste van deze wereld is geoordeeld. Zo ook is deze ganse wereld geoordeeld. Zijn alle mensen, zolang er geen omkeer komt in hun situatie, allemaal geoordeeld. Dat heeft de Heer Jezus ook al duidelijk gezegd. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 3. Vers 36. Wie in de Zoon gelooft, geeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hen. Dus de toorn van God zal, het is niet de toorn van God zal over hem komen, nee, hij blijft op hen. God is toornig op het afvallig mensengeslacht. En de verwerping van Jezus toont aan, de verwerping van de Zoon toont aan, hoe vijandig de mens ook staat ten aanzien van God, de Vader. En dat is wat de Heilige Geest ook zal overtuigen, van overtuigen, oordeel. Dus hij zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel ten aanzien van deze wereld. En dat is wat de Heilige Geest ook nu nog steeds doet. Dat is wat hij bij de mensen die God niet kennen en die zich van niks bewust zijn, die dat overbrengt. Dat is een bewijs van enorm grote genade. Waarom? Want waarom doet de Heilige Geest dat?
Nou, de ware toestand zo doen.
En dan? Inderdaad. Omdat hij juist wil dat mensen tot erkentenis van de waarheid komen, omtrent zichzelf, maar ook omtrent de Heer Jezus. En de reden waarom hij naar het kruis van Golgotha gegaan is, om zo verlossing, redding, eeuwig leven te vinden. Dus je moet die bediening van de Heilige Geest duidelijk zien als puur en puur genade. Dat is de bedoeling. Is dat een beetje duidelijk? Je kan ook die gerechtigheid, hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid, ook anders uitleggen. Ik heb het uitgelegd in de zin dat het hier gaat om de valse gerechtigheid, waar mensen zich op beroemen die de Heilige Geest, zeg maar, aan de kaak staat. En laat zien dat dat geen ware gerechtigheid is. Andere uitleggers zijn, nee, het gaat hier om de gerechtigheid van de Heer Jezus. De Heer Jezus is veroordeeld als een misdadiger. Hij is miskend. Hij is gestorven aan een kruis, terechtgesteld als een grote misdadiger. Wel, wat de Heilige Geest nu zal doen, hij zal mensen overtuigen dat de Heer Jezus geen misdadiger is, maar dat hij wel degelijk een onschuldig was en dat hij gerechtvaardigd is door God. Want, en dan zo verklaren ze dan het tweede gedeelte van dat erachter komt, omdat ik naar de Vader heen ga. Dus zij zeggen, kijk, de Heer Jezus is naar de Vader heen gegaan, hij zit nu in de troon van God, dat bewijst dat hij gerechtvaardigd is, dat hij gerechtvaardigd is in zijn leven dat hij hier geleid heeft op deze aarde. Het is niet wat mensen hem hebben toebedeeld en toebedacht. Nee, hij is gerechtvaardigd door God. En daarvan zal de Heilige Geest nu de wereld overtuigen. Dat is de andere uitleg. Maar ik geloof dat de uitleg, zoals ik zelf de nadruk op heb gelegd, dat het gaat om de ongerechtigheid van de gerechtigheid, hoe dat mensen menen opgebouwd te hebben, aan het licht te brengen. Ik denk dat dat beter aansluit dan deze uitlegging. Omdat je dan een onnatuurlijke kronkel moet maken. Als je spreekt van dat de Heilige Geest zal overtuigen van zonde, is het de zonde van mensen. Als je zegt dat hij zal overtuigen van gerechtigheid, is het de zogenaamde gerechtigheid van mensen. Anders moet je een sprong maken. Spreek je over de zonde van mensen, maar spreek over de gerechtigheid van de Heer Jezus. En dat ligt niet echt in de lijn van de opbouw van dit vers. Maar dat is maar een klein detail om een beetje toe te lichten hoe dat je tot een andere verklaring komt in dit vers. Nog veel heb ik u te zeggen, zegt de Heer Jezus in vers 12, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Hij gekomen is, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de gehele waarheid leiden. Zie je, de Heer Jezus heeft nog veel dat Hij wil duidelijk maken aan de discipelen. Dat betekent niet zozeer dat de Heer Jezus nog extra informatie of extra zaken moet openbaren, waarvan hij tot op dit moment nog niet gesproken heeft. De Heer Jezus heeft in beginsel alles gezegd en getoond wat hij moet zeggen in zijn bediening op aarde. Maar, zoals ik al aangaf, is al de informatie en het onderwijs in een beknopte vorm gegeven, omdat ze in staat zouden zijn om er iets van te begrijpen. Net zoals dat je aan een pas bekeerde, als hij zegt, ja, drieënig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat is dat eigenlijk? Maar dan ga je iets zo moeilijks heel eenvoudig gaan uitleggen. Maar in jouw eenvoudige benadering daarvan, er valt veel meer over te zeggen. En dat is wat de Heer Jezus ook bedoelt. Hij heeft in beginsel alles verteld aan zijn discipelen, maar die waarheid is voor hen nog niet ontvouwd. Ze hebben nog de essentie, de bedoelingen van de Heer Jezus. Ze hebben nog geen inzicht in die waarheid. En dat is wat de Heilige Geest zal doen. Hij zal een inzicht geven in die dingen. Zoals wij ook merken dat er veel dingen zijn als je jong christen bent, dat je zegt, ja, ik heb wel al gesproken over genade en over dit en over dat. Maar eigenlijk besef ik nu pas wat ik toen zo over sprak en eigenlijk nog bijna niet veel van wist. Ja, ik wist wel iets ervan. Maar nu begin ik dat in te zien. Nu begin ik dat te begrijpen. Nu word ik verder in die dingen geleid. En dat is wat de Heer Jezus zegt, wat de Heilige Geest zal doen. Hij zal gaan leiden in de waarheid. Dus dat betekent niet extra informatie, extra waarheid, maar dat betekent verder leiden in wat al gezegd is. Dat blijkt ook uit het verdere van wat de Heer Jezus zegt. Hij zal u in de hele waarheid leiden, want, zegt hij zal vanuit zichzelf niet spreken. Met andere woorden, net zoals de Heer Jezus ook niet uit zichzelf sprak, maar alles sprak wat hij van de Vader gehoord had, zo zie je dat de Heilige Geest in dezelfde lijn ook niet uit zichzelf spreekt, maar alles spreekt wat hij zal horen. Dat zal hij spreken, en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Ook hier, toekomstige dingen, moeten we niet zozeer denken aan het boek De Openbaring van Jezus Christus. Hè? Als je veel christenen vraagt, wat betekent dat dit, de toekomstige dingen? Nou ja, de toekomst even, wat er dan moet allemaal gebeuren, niet. En waar gaat het nu juist niet zozeer over? Het gaat dan veel eer dat de Heer Jezus, zijn komst, zijn opstanding, zijn gaan naar het kruis, en zijn opstanding uit de dood en zijn verheerlijking luidt een heel nieuw tijdperk in. Hoe moet je nu gaan leven in dat nieuw tijdperk? Wat wordt er nu verwacht van een christen? Dat is juist wat de apostelen in de brieven uiteenzetten. Zij geven de praktische invulling van wat het nu betekent om te leven in Gods koninkrijk. Hoe dat het verder moet. Wat dat we verder op ons levenspad zullen ontmoeten. Wat er in de christenheid allemaal op ons pad zal komen. Zij leggen het leven uit in het koninkrijk. En dat is hoofdzakelijk wat hier bedoeld wordt. Dat zijn de toekomstige dingen. Maar die dingen kunnen maar gesnapt worden wanneer je het kruis en de opstanding ziet. Anders kan je die dingen niet begrijpen. Dan moeten ze eerst zien. En dan zullen ze die dingen ook begrijpen. In al dat onderwijs, zegt de Heer Jezus, zal Hij mij verheerlijken. Want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Met andere woorden, wat we hier zien, als ik zeg van kijk, dat is verder wat er in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt door de apostelen in de brieven, bijvoorbeeld, dan geeft de Heer Jezus hiermee aan dat wat verder zal geopenbaard worden, wat is daar de kern van wat er openbaar zal worden? We hebben al gezien het Oude Testament. Jullie hebben het Oude Testament bestudeerd, zegt de Heer Jezus, maar jullie zijn nooit tot de kern gekomen van waar het in het Oude Testament erom gaat. En jullie hebben prompt gezegd, ah ja, dat is de Heer Jezus Christus. En nu spreekt de Heer Jezus dat de Heilige Geest zal komen. En hen in de waarheid zal leiden. En toekomstige dingen zal verkondigen. En daarmee wijst de Heer Jezus vooruit naar wat de apostelen zullen verder verkondigen in het geschreven woord. Met andere woorden, hier spreekt de Heer Jezus over op dat moment het nog ongeschreven woord. Nu is mijn vraag, als we dat lezen, wat is daar de essentie van? Waar is het de Heilige Geest om te doen in alles wat Hij zal verkondigen?
De leer die Jezus verkondigd heeft.
Inderdaad, de leer die Jezus verkondigd heeft, maar nog meer zelf, wat is de bedoeling van alles wat Hij zal verkondigen? Kijk eens in vers 14. Hij zal mij verheerlijken. Belangrijk om te zien. Want de Heer Jezus sprak ook niet uit zichzelf. Hij sprak alles wat Hij van de Vader gehoord had. En wat was de bedoeling van zijn bediening? De Vader te eren en verheerlijken. Wat is de bedoeling van de Heilige Geest? De Heer Jezus te eren en te verheerlijken. Met andere woorden, al het onderwijs, alles wat er nog duidelijk ontvouwd wordt in het Nieuwe Testament, heeft tot doel de eer, de glorie en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dus als wij zeggen dat de Heer Jezus het centrale thema is, de centrale boodschap van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zie je dat je daar wel degelijk goede grond voor hebt, dat dat niet een mooi verhaaltje is. De Heer Jezus zelf zegt van het Oude Testament, ik ben de essentie van waar het over gaat, en dat wat de Heilige Geest doet in het Nieuwe Testament ook met dat bedoeling heeft, alle eer, alle glorie aan de Heer Jezus te geven. Dus zo beide, oud en nieuw, hebben de eer en de glorie van de Heer Jezus en van God de Vader op het oog. Ja? Dat is wat we hier duidelijk zien. Hij zal mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat Hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen. Zie je? De Heer Jezus legt automatisch de link met zichzelf naar de Vader. In andere woorden, wat de Heilige Geest zal doen, ligt volledig in het verlengde van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat de Heer Jezus heeft gedaan, is alles geopenbaard van de Vader. Dus hier, de Vader openbaart zichzelf door de Zoon. En dan zie je dat de Zoon zichzelf openbaart door de Heilige Geest. Dus de drie personen hebben een heel duidelijk onderscheiden werk in Hans, het geilsplan van de Heer God. Nu, als de Heer Jezus zegt, maar wanneer Hij is gekomen, om terug te grijpen naar vers 13, de Geest van de waarheid zal Hij u in de hele waarheid leiden, dan is dat iets wat wij misschien snel overlezen, maar het is goed om opnieuw vanavond te realiseren dat het eigenlijk hetgene is waar de profeten in het Oude Testament zo naar uitzagen. Oh, er was ook, God had veel gesproken door profeten. Maar wat bedoelde Hij ermee? Wat wou de Heer daarmee zeggen? En dan zie je constant in het Oude Testament, kijk maar eens in de psalmen, vind je dat heel uitdrukkelijk. Kijk eens in psalm 25. zegt de psalmist in vers 4 en vers 5. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijn heils. Zie je dat? Zie je die smeekbeden? Dat verlangen om geleid te worden, om Gods wegen te kennen, om te weten hoe dat hij moet leven in navolging van wat dat God gesproken heeft. Dat is, zegt de Heer Jezus, wat de Heilige Geest voor jullie zal doen. En dat is niet zomaar eens hier in Psalm 25, maar kijk ook maar eens in Psalm 43. Dan zegt de psalmist in vers 3, zend uw licht en uw waarheid, mogen die mij geleiden. Zie je dat? Opnieuw datzelfde verlangen, geleid te willen worden door het licht en de waarheid van God. Dat was in het Oude Testament niet mogelijk. Daar komen we straks nog op terug. Kijk ook maar eens in Psalm 86. Vers 11. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. En wat dacht je van Psalm 143? Dat is misschien wel het duidelijkste van allemaal, vers 10. Leer mij uw wil te doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. En daarmee wijst de psalmist terug naar wat gebeurde in de woestijn. Want wie leidde in de woestijn het volk naar het beloofde land? Kijk eens. In Jesaja hoofdstuk 63. Jesaja 63 vers 11. Vers 10 gaan we beginnen. Maar zij, het volk van God, waren weerspannig en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand. Hij zelf streed tegen hen, maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij, die de herders zijner kudde voerde uit de wateren? Dat zijn zij die uit de wateren kwamen van de Rode Zee. Waar is hij, die zijn heilige geest in hun binnenste gaf? Die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hen de wateren kliefde, om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de waterdiepten, evenmin als een paard in de woestijn struikelde zij, als aan het vee dat afdaalde in de vallei, gaf de geest des Heren een rust. Zo hebt gij uw volk geleid, om uw luisterrijke naam te maken. Zie je dat? Zijn volk werd door de woestijn geleid door de geest van God. En zo verlangt de psalmist en onze psalm die we juist gelezen hebben, ook geleid te worden door de woestijnreis die hij hier op aarde moet maken. Tot hij aankomt in het effen land. Tot hij aankomt in de eindbestemming. En zo hebben wij ook de geest van God ontvangen, die ons zal leiden in de waarheid en alles wat we nodig hebben om hier onze reis te maken totdat we aankomen in het effenland, om het met hetzelfde, om het met in de beeldspraak te blijven, tot we aankomen in die eeuwige rust. Zie je? En dat was de droom, het verlangen, het zuchten van de profeten van het Oude Testament. En zie je hoe dat de Heer Jezus hier zo verblijd is om aan zijn discipelen te vertellen van kijk, het moment komt eraan. Dat dat smachten, dat die verzuchting om geleid te worden in de waarheid en door de waarheid, dat dat kan gebeuren. Zie je dat hij, waarom dat de Heer Jezus zo nadrukkelijk zegt, het is veel beter dat ik wegga. Dan kan de trooster komen, dan kan de nieuwe voorspraak komen. En dan vinden we verder in vers 16, want vanaf vers 16 begint er eigenlijk, zeg maar, het laatste gedeelte van deze laatste gesprekken van de Heer Jezus. Dan zegt hij in vers 16, een korte tijd, en u aanschouwt mij niet meer. En nog eens een korte tijd, en u zult mij zien. Sommigen van zijn discipelen zeiden tot elkaar, wat is dit? Dat hij ons zegt, een korte tijd, en u aanschouwt mij niet. En nog eens een korte tijd, en u zult mij zien. En omdat ik heen ga tot de Vader. Zij zeiden dan, wat is dit, een korte tijd? We weten niet waarover hij spreekt. Eigenlijk zie je de discipelen bijna letterlijk voor je ogen in groepjes staan onder elkaar. En ze horen wel de woorden van de Heer Jezus, maar ze spreken er verder over elkaar. Ik doe het hem eigenlijk. Ze begrijpen niet goed wat de Heer Jezus bedoelt. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen in vers 19. Jezus wist dat zij hem dit wilden vragen en zei dat hen, daarnaar zoekt u met elkaar, dat ik gezegd heb een korte tijd en u aanschouwt mij niet en nog eens een korte tijd en u zult mij zien. Met andere woorden, de Heer Jezus wijst hen er opnieuw op. Ze luisteren wel naar zijn woorden, maar ze begrijpen nog zo weinig. En de Heer Jezus vertelt hen zo'n bijzondere, kostbare dingen. Maar ze verhapen zich op een paar enkele woorden en missen eigenlijk complete boodschap. De Jezus wijst hen erop dat ze nog een korte tijd hem bij zich hebben. En dan dat er een periode zal zijn waarin dat ze alleen zullen zijn. Maar dan gaan ze hem opnieuw zien. Natuurlijk wijst de Jezus direct en directe zin vooruit. Ik denk dat dat wel voor iedereen duidelijk is. Naar zijn heen gaan naar het kruis, zijn dood en het terugzien bij de opstanding. Maar zie je dat ze daar nog geen enkele notie van hebben, dat ze nog niet bewust zijn wat er eigenlijk te gebeuren staat. En toch wil de Heer Jezus die korte, zeg maar, situatie hier opnieuw aangrijpen om hen iets verder bij te brengen. En vers 20 zegt hij, voorwaar, ik zeg u dat u zult wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden. U zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. De Heer Jezus gebruikt die woorden, want zij zijn natuurlijk, je moet het zo bezien, ze zijn nog steeds zeer neerslachtig en droevig dat de Heer Jezus zal weggaan. En net zoals kleine kinderen drukken ze een ongenoegen uit door de woorden die hij spreekt, zodat ze zeggen, ja, wat bedoelt hij nu eigenlijk niet? Nog een korte tijd. Hij spreekt in raadsels voor hen. En ze begrijpen het helemaal niet. En misschien wel eens het ook wel helemaal niet begrijpen, want ze zijn eigenlijk kwaad dat hij weggaat. Wat teleurgesteld. Ik zal het zo zeggen. Ontgoocheld. En dan moet je zien dat de Heer Jezus en liefde, maar eigenlijk moest dat met ons gebeuren, denk je aan verwende nest hier, zeg. Dat zou toch zeker mijn reactie zijn. Maar de Heer Jezus reageert zo niet. Hij zegt, oké, jullie zijn bedroefd, het zal er niet beter op worden. Jullie zullen zelfs wenen, en jullie gaan weeklagen. Tot groot contrast met de wereld. Want die zullen blij zijn. Ja, inderdaad. Oversten van het land zullen heel blij zijn wanneer dat de Heer Jezus terechtgesteld is en dood en begraven is. Eindelijk zijn we van die lastpost af. Maar voor hen zal het een moment zijn van ontreddering. En van diepe ontgoocheling. En van geweldig verdriet. En een enorm verlies. Want alle hoop, alle verwachting zal begraven worden met Jezus in het graf. Voor hen is dat het absolute dieptepunt, het absolute eind. Maar de Heer Jezus zegt, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Hij zegt niet, ik zal uw droefheid wegnemen. Hij zegt, uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dan heeft de Heer Jezus een illustratie om te tonen wat hij daarmee bedoelt. Hij zegt dit, wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer zij het kind heeft gebaard, denkt zij niet meer aan de benauwdheid, uit blijdschap dat een mens in de wereld is geboren. Wat zegt de Heer Jezus? Zegt dit. Zwanger zijn, een kindje krijgen, is een leuk vooruitzicht. Maar wanneer dat kindje geboren moet worden, is het plotseling niet zo leuk niet meer. Wat er al vooraf gaat aan die geboorte, denk dat er geen één vrouw daarom staat te springen. Het is een van de meest afschuwelijke pijnen, heb ik me laten vertellen. Ik heb nog nooit geen kind gekocht, kan er niet over meespreken. Maar het schijnt enorm pijnlijk te zijn, en op dat moment is dat niet een reden om in de lucht te springen. Die pijn zelf is geen reden tot blijdschap. Integendeel, de meeste vrouwen, en ik denk vooral bij het tweede kindje, het eerste kindje, weet je dan nu wat er te wachten staat, maar het tweede kindje, weet je al wat dat zal zijn, en voor de, ik heb het toch gehoord van mijn vrouw en ook van andere vrouwen, is het de tweede keer nog wel moeilijker omdat je weet wat er te wachten staat. Dus is dat geen reden tot blijdschap? Want wie veroorzaakt er al die pijn? Een kindje. Maar die oorzaak van die pijn, dat kindje, is tegelijkertijd de oorzaak van alle blijdschap. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt. En ik denk dat dat een heel belangrijk principe is ook voor ons. Net zoals de blijdschap van een kind, wanneer het geboren is, voorafgaat aan immense pijn en moeite en lijden, die vergeten wordt, want die pijn en die moeite gaat over in blijdschap. Die pijn en die moeite wordt niet weggenomen en blijdschap komt niet in de plaats. Nee, nee. Pijn en moeite verandert in blijdschap. Dat is de manier waarop God in onze levens werkt. Ik denk dat dat belangrijk is om te zien. Hoe vaak bidden wij niet van Heer, neem dit of dat weg. Maar de Heer zal dat niet wegnemen. De Heer zal dit of dat, wat we dan moeilijk mee hebben in ons leven, veranderen. En hij zal die pijn en de moeite en dat lijden omkeren in blijdschap. Het grootste en het volmaakste voorbeeld daarvan is wat de Heer Jezus hier zelf aangeeft. Het kruis van Golgotha. Afschuwelijke. De pijnen die de Heer Jezus daar heeft moeten ondergaan. En hoezeer wordt er niet gesproken over barensweeën als het gaat om de Messias. Om zij openbaar worden. De Heer Jezus ondergaat enorm veel moeite, lijden en pijn. Iets waar we ons steeds weer opnieuw over verbazen. Maar het is dat lijden en die pijn en die moeite die door God door de opstanding omgeturnd wordt in een geweldige blijdschap. En zo werkt God volgens dat principe ook in ons leven. En we moeten niet bidden om het weg te nemen of om de pijn te verzachten. We moeten bidden dat het zo mag zijn dat we mogen volharden, dat we die genade mogen ondervinden, dat pijn verandert in blijdschap en in vreugde. Wat ook de oorzaak van die pijn is, dat is wat de Heer Jezus laat zien. En ook toepast op wat de discipelen nu moeten ondergaan. Ze zijn bedroefd, en het zal nog veel erger worden. Maar en dat? Daarom, ik kan het misschien een beetje beter begrijpen, dat de Heer Jezus om de vreugde die voor hem lag, dat kruis veracht. Omdat hij weet dat die pijnen niet het einde zijn. Die pijnen zijn noodzakelijk zelfs om die blijdschap en die vreugde te kennen. Het gaat niet anders. En zo is het in ons leven ook. Vaak zijn er ervaringen in ons leven, gewoon dat we zeggen, als we er achteraf terugkijken, ik wil het wel niet meer meemaken, maar dan ben ik blij dat ik het meegemaakt heb. Omdat er heel veel in je leven dat al veranderd is. Waarvan dat je de vrucht ziet. En die er alleen maar kan komen wanneer dat die pijn en die moeite en die zalige vrucht veranderd wordt wanneer dat je daar doorheen moet. En dat is wat de Heer Jezus ook zijn discipelen wil bijbrengen. Ook u hebt dan nu wel droefheid, zegt de Heer, maar ik zal u weerzien. Hij zegt niet, jullie zullen mij weerzien, ik zal u weerzien. En daar legt de Heer Jezus weer opnieuw de klemtoon en de nadruk. Wij zijn niet het middelpunt, hij is het middelpunt. Wij zijn zijn vrienden, omdat hij ons uitverkoren heeft. En dat gezien in Johannes hoofdstuk 15, de Heer Jezus kiest zijn vrienden zelf. Hij komt ons opzoeken. De vraag is niet, zegt Paulus, ken jij God, maar ben je door God gekend? Dat is de grote vraag. Iedereen kan wel zeggen, ik ken God, maar kent God jou? En dat zie je ook weer hier, dat de Heer Jezus erop wijst, dat hij hen zal terugzien. En als hij hen zal terugzien, zal hun blijdschap ook volkomen zijn. En die blijdschap, die ze dan zullen kennen, zal niet gelegen zijn in omstandigheden, maar zal gelegen zijn in de Heer Jezus zelf. En daarom kan die blijdschap ook nooit weggenomen worden. En de Heer Jezus wil dan in het volgende stukje, maar ik weet niet of ik nog moet ermee doorgaan, want ik zou dat veel liever in één keer doorwerken, vers 23 tot en met vers 33, omdat de Heer Jezus dan gaat wijzen op het heerlijke, het mooie van wat na zijn opstanding dan realiteit zal zijn. Hij spreekt dan over, en die dag, zegt hij, zult u mij niets vragen. En ik had dat nog nooit niet begrepen tot nu eigenlijk vandaag. Want wat hij hier zegt, is van, kijk, nu vragen jullie voor alles aan mij. He, jullie, dan bedoelt de Heer Jezus niet van bidden, want ze hebben nooit tot de Heer Jezus gebeden, maar ze vragen om informatie. He, wat bedoel je? Wat? Ze vragen steeds opnieuw aan hem, van wat bedoel je dan meer? Wat is dit? Wat is dat? Wel, zegt de Heer Jezus, de dag en die dag, na mijn opstanding, dan ga je niets meer vragen. En daarin zie je dat de Heer Jezus weer opnieuw wijst naar het heerlijke van die nieuwe dag. Weet je nog? En Jeremia, wat we gelezen hebben, als het gaat om het nieuwe verbond. Kijk maar eens aan Jeremia, hoofdstuk 31. Ik ga beginnen bij vers 33. Jeremia 31, vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan wordt er gezegd in vers 34, dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren, ken de Heren, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Wat was zo kenmerkend voor het oude verbond? Middelaars. Priesters, koningen, profeten. Die priesters moesten Gods wil kenbaar maken en duidelijk maken aan de mensen. Profeten ook. Er was niemand die rechtstreeks van God, zeg maar, een rechtstreeks relatie had met God. Alles gebeurde via middelaarschap. Het was de hoge priester die het volk van God vertegenwoordigde bij God. En hij moest de boodschap overbrengen van God naar de mensen. Er was altijd een tussenpersoon onder het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet zo. En de Heer Jezus geeft dat ook hier heel duidelijk aan. Tot voor het kruis van Golgotha was hij diegene die alle vragen beantwoordde. Hij was gekomen om te openbaren, om te verklaren, en hij beantwoordde hun vragen. Maar met die nieuwe dag, zegt de Heer Jezus, ga je mij niets meer vragen. Waarom? Je zult zelf God kennen. En daar gaat de Heer Jezus nu over spreken, over de heerlijke zegen, zelf God de Vader te kennen. Vandaar dat hij ook zo de nadruk erop legt, als hij spreekt over het bidden, want daar spreekt de Heer Jezus dan verder op, over in vers 26, op die dag, hier, let weer op die uitdrukking, op die dag zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u zal vragen, want de Vader zelf
heeft u lief.
Zie je dat? Dus je moet niet denken, zegt hier Jezus, dat je, als je in mijn naam bidt, dat ik de Vader dan voor jullie ga vragen.
De Vader zelf heeft jullie lief.
Jullie vragen zelf aan de Vader. En dat wijst de Heer Jezus op de heerlijke zegen, dat wat op het kruis van Golgotha gebeurd is, dat verzoeningswerk, tot stand heeft gebracht, dat de Heer Jezus de weg tot de Vader heeft geopend. En dat wij nu vrijelijk in de tegenwoordigheid van de Vader kunnen komen. En dan moeten we duidelijk leren een onderscheid inzien. Als het gaat om onze plaats in Gods tegenwoordigheid, is de Heer Jezus inderdaad onze middelaar. Door zijn tussen beide treden kunnen wij nu in Gods tegenwoordigheid komen. En in dat opzicht is Hij onze middelaar. Maar als het gaat om in die relatie gebracht te zijn, hoe dat onze positie nu zelf en hoe dat onze verhouding nu zelf is tot de Heere God, is die verhouding nu zo dat onze gebeden niet via Jezus moeten lopen tot de Vader en dat de Heer Jezus moet pleiten voor de Vader om onze gebeden te verhoren. Nee, de Vader verhoort onze gebeden. Waarom? De Heer Jezus zegt het zelf, omdat de Vader ons nu lief heeft. De toorn, waarvan dat we gelezen hebben, die op ons was, is weggenomen. Er is verzoening met God. En God geeft ons lief. En waarom heeft Hij ons lief? Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk zelf. Omdat u mij hebt lief gehad en geloofd hebt dat ik van de Vader God ben uitgehaald. Zie je dat? Daarom heeft de Vader ons lief. We hebben zijn zelfopenbaring in de Heer Jezus lief gekregen. En hem geloofd. En op hem alles vertrouwen gesteld. En daarom heeft de Vader ons lief. En daarom kunnen wij in alle vrijmoedigheid spreken tot God de Vader en vragen. Het moet niet via middelaars in die zin meer gebeuren. We kunnen rechtstreeks komen tot God. Dus zie het verschil? Als er gesproken wordt over middelaarschap, gaat het over onze positie voor God. Dan kunnen we zelf niet alleen komen. We hebben een middelaar nodig die die weg opent tot God. Maar eens dat we dat zijn, kunnen we in alle vrijmoedigheid tot God spreken en bidden. Omdat we nu in een heel andere hoedanigheid staan ten aanzien van God dan voorheen. Ja? Duidelijk om dat onderscheid te zien. Maar ik ga daar de volgende week meer over vertellen. Ik denk dat het beter is om hier op te houden. Het is al, denk ik, een redelijk een boterham. Maar dat is wel een heel mooi en belangrijk stukje. Als het goed is voor jullie.
Teruggooien of naar Jesaja 63, dat stuk dat we gelezen hebben.
Ja.
Toen dat volk van God in de woestijn verbleek, lees ik in vers 12: wat is gij die zijn heilige geest in het binnenste had?
Ja.
Is dat dan letterlijk in het binnenste, of moet dat zien dat God de geest te min van zijn volk had? En een binnenste, dat zou dan ook zien, gelijk nu, na het kruis, dat de geest in ons leeft. Want voor het kruis leefde de geest toch van God nu in de mens. En toch staat er hier in een binnenste af.
Ja.
Of moet dat te min van het volk zijn dan?
Nee, dat is correct. Want zelfs in Petrus zie je dat ook daar gezegd wordt door Petrus dat de geest van God in hen was. Maar er is een enorm verschil. En dat kom ik aan te geven, ik zal het nog eens herhalen, een geest in het binnenste gaf, was in het binnenste van de leiders van het volk, Mozes en Aaron. En zij leiden het volk, hè. Dat zijn die herders wat hierover gesproken wordt. Zij zijn die herders die het volk geleid hebben in de woestijn, waardoor de geest van God werkte.
Zie je dan als geest in en van Mozes?
Ja, nog niet zoals wij dat nu kennen, nog anders, maar hij leidde hen wel al op die manier. Ja? In dat opzicht komt dat een beetje overeen. Maar dit is nu de rijke zegen van het nieuwe verbond, en dat is wat Petrus ook zegt, dat de geest van God uitgestort is over alle vlees. Niet meer over profeten, priesters en koningen alleen, maar over alle leden van Gods volk. En allen kunnen ze nu direct tot God komen. Niet langer via een profeet de wil van God leren kennen, of via een priester, maar direct. Begrijp je? Ja, want dat wordt soms wel verkeerdelijk een beetje benaderd. Soms zegt men, ja kijk, het Oude Testament, daar wordt de geest van God op de mensen. En nu is hij in de mensen. Ja, hier is een duidelijk bewijs, wat hij zelf aanhaalt. En ook nog een tekst in Petrus, wat er evenzeer gezegd wordt, dat de geest van God in is. Maar als je niet het onderscheid ziet tussen hun functie als middelaars en in het nieuwe verbond, iedereen die rechtstreeks tot God kan komen, nou, dan heb je geen onderscheid en dan sla je de bal volledig verkeerd. Want dan begrijp je niet wat het verschil is. Gemeentje, moet je ook nog iets vragen?
Ik ben aan het kijken of het nu is dat nu een liedje, een andere plek komt. Dus of is dan nu letterlijk een kwartzakelijk of zo. De feiten zullen van niet meer zeggen dat hier Jezus pleit voor ons, voor het aanzicht van de Heer, van God.
Oh, is geen andere pleit, want hebben wij met andere woorden, we hebben geen andere weg om te naderen tot God. Hij is onze pleitgrond. Wij kunnen niet naderen op grond van wat we zelf zijn. Geen andere pleitgrond hebben wij. Wij kunnen niet staan op onze verdiensten.
Dat is liedje.
En dat is correct, dat is een liedje. En dat is gebaseerd ook op uiteindelijk wat je vindt in die Hebreeënbrief. Maar we moeten, ja, maar we moeten onderscheid maken tussen enerzijds te kunnen naderen en bestaan voor God. Daarvoor hebben we middelaar nodig. Maar een keer dat je in die nieuwe relatie bent geplaatst, kan je zo bidden tot de Vader. Het moet niet via de Heer Jezus gebeuren. De bemiddeling is gebeurd en we zijn gebracht in Gods tegenwoordigheid. En die twee aspecten, ja, wij vermengen dat nogal snel met elkaar. Maar in de schrift wordt dat duidelijk van elkaar onderscheiden. Maar een pleitgrond zullen we altijd, ja, dat blijft.
Soms hoor je dat wel, soms wel, misschien heb ik het zaken nog gezegd, dat de Heer Jezus pleit voor het aanzicht van God.
Wel toch niet in de zin van dat hij onze gebeden, ik zal het anders zeggen, wat de Jezus wil duidelijk maken hier in dit gedeelte, misschien zou je dan beter kunnen bijbrengen, bedoeld is van kijk, jullie moeten niet bidden in mijn naam, dat ik met jullie gebeden aan de Vader ga zeggen, allee Vader, heeft dat dan aan de Vader overtuigen? Nee. Ik moet de Vader niet overtuigen. De Vader heeft jullie zelf lief. En daarom kunnen jullie komen, begrijp je?
Doordat de Heer Christus naar gerecht is en die weg voor ons openhaal, vrij vrije last te staan tot God, zonder dat de Heer moet bidden voor ons, maar je pleit wel voor ons. En alles als het is waar, de dingen die je geeft met het leven aan doen, en dan moet de beleidnis brengen, en staan die pleit en doen borders, maar dat is de relatie rechtstreeks.
Je pleit in de dood, waarom pleit hij? Bijvoorbeeld, dat zie je bij Petrus, dat de Heer zegt, Petrus, hey, Satan heeft beheerd u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, zegt hij. Waarom heeft hij gebeden? Opdat hij gelooft. Voilà. En dat is dat de Heer Jezus pleit voor Petrus en ook pleit voor weder allemaal. Want dan is het niet zozeer om de Heer te overtuigen, maar is het om dat ons geloof zou behouden blijven. Dat we zo'n volharden. Dat we niet wanhopig zo'n zin en ook zo'n afkeren, maar dat we terug zo'n keren. Lijkt wel dat Petrus teruggekeerde, in contrast met Judas, die niet teruggekeerd is. Dat is iets helemaal anders. Dat zijn zaken die we moeten onderscheiden van elkaar.